Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Danny, kun je jezelf en het Colosseum kort aan ons voorstellen?
Ik ben Danny de Vries, 58 jaar oud, 32 jaar bij de politie gewerkt, 10 jaar in de surveillance dienst, 15 jaar bij het AT, bij het arrestatieteam, 7 jaar de opleiding en selectie van de arrestatieteams mee mogen draaien. Bij de AT-opleiding in Suriname gegeven, Curaçao, op Aruba. Na die 15 jaar AT ben ik naar het IBT gegaan. Daar heb ik eigenlijk alle bijzondere clubjes getraind. Van de inlichtingendiensten tot observatieteams. En daar hebben veelal ook nieuwe programma's ontwikkeld voor de executieve politiemensen. In mijn laatste jaartjes van het IBT-verhaal. Ik had in één keer zoveel tijd over na het werk bij het AT. Dan was ik in één keer 's middags om 4 uur vrij en weekenden vrij. Nou, ik kom uit een vechtsportfamilie. En toen was eigenlijk mijn idee van, ik zou wel een sportschooltje willen hebben, leuk voor vrienden. En daar ben ik begonnen, samen met mijn neef, met Daan. En dat op een bovenruimte van een sportzaak. Ja, dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen tot nu het sportcentrum dat we hebben van bijna 2000 vierkante meter. En met het kickboksen en het MMA draaien we eigenlijk aan de wereldtop mee.
Ja. Bekende.
Rico Verhoeven traint hier een aantal keren per week. We hebben bij de grote organisatie Glory hebben wij 7 jongens onder contract gehad. Ik ben net klaar met het trainen van Costello van Steenis. Die jongen die gaat voor de wereldtitel PFL. Dat is een hele grote organisatie in Amerika. En die vecht daar voor de wereldtitel. Dus die train ik nu 3 keer in de week voor het staande gedeelte. Dus we zijn gewoon lekker bezig. En daarnaast geven we eigenlijk al 16 jaar trainen we de BOA's van Utrecht. Om ze klaar te stomen voor de RTGB-examens. En we geven hebben hele gave programma's ontwikkeld op het gebied van veiligheid. Dus denk aan omgaan met stress, presteren onder druk, agressieregulatie, stressregulatie, wat te doen bij steekvoorwerpen, et cetera. En dat doen we ook.
Ja. Zo. En je hebt ook een maatschappelijke functie.
Ja, we hebben eigenlijk naast al die programma's hebben we hier een jongerenproject. Dat zijn echt jongetjes die op jonge leeftijd echt over de streep zijn gegaan.
En welke leeftijd moet ik dan denken?
Vanaf 12, 13.
Oké.
Draaien we hier een jongerenproject al 3 jaar voor de gemeente Utrecht. Dat heet persoonsgerichte aanpak. En wij vullen daar eigenlijk een heel belangrijk onderdeel in om ze weer op het rechte spoor te zetten. En dat doen we eigenlijk net iets anders dan dat gewend is.
Ja, vertel eens.
Nou, we pakken ze hier gewoon heel stevig aan. Als ze hier binnenkomen, komen ze in een intakegesprek. Daar halen we gelijk de straatstatus weg die ze hebben. En dan maken we duidelijk dat ze hier helemaal niks zijn.
Wat is straatstatus?
Nou, sommige jongens die hebben een bepaalde status op straat omdat ze agressief zijn of dat ze geweld gebruiken. Nou, dat is hier heel gauw klaar. Want ik heb hier van die leeftijd meisjes lopen die ze een paar grammel geven. Dus dat maken we heel snel duidelijk. En daarin doen we een beetje good cop, bad cop. En ik laat daarin merken dat ze, als ze niet luisteren, hebben ze een probleem.
Hele duidelijke grenzen.
Daarin begeleiden we ze heel persoonlijk. Uiteindelijk is dat doorontwikkeld naar een volledige cirkel. We hebben hier natuurlijk iets van 1300 leden. En daar zitten heel veel ondernemers bij. En die ondernemers die zien die jongens ook en die gedragen zich hier keurig. Ja. Dus we zijn nu weer verder om zeg maar 1 keer in de 4-5 maanden doen we een business to business. En dan gaan we kijken of we voor de jochies een stage of werk kunnen krijgen. En dan is de cirkel rond.
Ja, precies.
Het schijnt zo succesvol te zijn dat ze zijn hier al van The Guardian uit Engeland geweest. Uit Duitsland. Ik heb bij de BBC in een radioprogramma gezeten. Ze gaan nu van John van der Heuvel gaan ze een documentaire maken over jeugdcriminaliteit. Zijn ze ook weer hierop terechtgekomen. Okay. Dus ja, wij doen eigenlijk gewoon ons ding. Maar dat schijnt toch wel heel moeilijk te zijn voor een hele hoop instanties.
Ja, precies.
En bij ons werkt het.
En werk je samen met stakeholders, de gemeente of
is ja, het is een, de kracht is dat je met verschillende allianties samenwerkt. Dus we werken met de gemeente, met de reclassering, vaak persoonlijke begeleiding, met huisvesting. Werken we eigenlijk samen.
Okay.
Ja. Ja, en hoe krijgen ze van straat naar de sport?
Er moet altijd wel een intrinsieke motivatie zijn. Dus ze moeten wel willen sporten. Alleen op het moment dat ze dus bij de politie in aanraking komen, dan komen ze in het topics verhaal, het PGA. En dan, het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld een juridische voorwaarde zit van, hey, je hoeft niet in de baaiers, maar dan moet je 3 keer in de week daar zijn, tussen die en die tijden.
Zo.
En als dat niet lukt, dan ga je echt naar binnen. Maar we hebben een hele hoop gastjes eigenlijk die hier toch, het is een sport die natuurlijk voor dat soort, voor deze leeftijdscategorie heel interessant is. Dus vechtsport is de snelst groeiende sportvorm ter wereld. We hebben echt al heel veel goede resultaten geboekt. En een jongetje die hier binnenkwam omdat hij handelde op zijn 15e in automatische vuurwapens. En die nu een baan bij de gemeente heeft en alle sporthallen hier in deze wijk beheert.
Geweldig.
Dus dat is een beetje het verhaal wat we allemaal doen.
Wel een dankbare taak.
Ja, heel leuk. Ja.
En je ziet dus ook rendement.
Ja, en natuurlijk verlies je ook jongens, hè, want het werkt natuurlijk niet, je kan niet iedereen redden.
Nee.
Maar alleen als je kijkt naar het kostenplaatje, heb maar eens zo'n ventje die dus de gevangenis in gaat, dan schrik je wat dat kost.
Ja.
En nou hebben we toch wel een hoop succes gehaald dan. Ja.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat, ik zie dat ook, hè, dat vechtsport echt toeneemt in populariteit? Komt door die tv-programma's beginnen ook.
Je hebt in Amerika heb je de UFC.
Ja, daar kijk je van mensen naar.
Dat is een van de grootste sportorganisaties in de wereld. Hè. Dat is een mega succes. En dat, ja, daar kan ik geen sportorganisatie aan tippen.
Nee.
En dat is super populair. Die hebben natuurlijk ook van die reality-series gehad. Ik kan wel zeggen dat het kickboksen in de lift gekomen is doordat toch een Rico Verhoeven.
Ja.
Een jongen die gewoon een keurige, ideale schoonzoon is. Maar wel al nu weer van de week voor de 10e keer wereldkampioen geworden is.
Ja.
Nou, Rico die komt eigenlijk al 14 jaar bij ons in de sportschool. Ik ben heel goed bevriend met zijn trainer. En dat zijn wel, door hem weet ik zeker, dat je nu bij de bakker en bij de groenteboer hebben ze het over kickboksen.
Ja.
En de tijd in de maatschappij, de weerbaarheid. Ja, heel leuk dat je op volleybal gaat, maar dan ga je eigenlijk niet meer redden.
Ja.
Dus we zien wel, we hebben hier ontzettend veel vrouwen trainen. Die toch ook allemaal wel aangeven, ja, als het... Weet je, het geeft me toch wel een heel lekker gevoel als ik een beetje mezelf kan redden buiten.
Ja, precies. En ook
mentale weerbaarheid.
Mentale weerbaarheid, zeker, ja.
Ik begrijp ook dat jullie daar aandacht aan besteden. Hoe ga je om met stress? Mijn collega's krijgen PTSS en dat soort dingen.
Nou,
wat heb je daar een soort leidraad? Wat is nou wijsheid erin? Hè?
Nou, ik denk, kijk, het is heel moeilijk. Ik weet natuurlijk dat het einde van het afgelopen jaar heel veel politiemensen met pensioen zijn gegaan.
Ja.
Daar komen er maar heel weinig voor terug. Je ziet ook dat er heel weinig aanwas is voor politie. Mensen vinden, ja, dat heeft ook te maken, denk ik, met hoe het op straat aan toe gaat. Ja, laat jij je eigen voor 1800 euro in je gezicht spugen en een steen aan je kop gooien.
Ja, je wordt gefilmd en alles.
Ja, dus zeg maar of je dat wil. Ja, dus daar ligt het aan, denk ik.
Ja.
Ik denk dat het ligt aan de generatie. Toen ik bij de politie ging, ging je naar de politie om daar te blijven.
Ja.
En of dan richting de recherche was of richting de brede brigade. Maar je ging naar de politie niet voor. En nu zie je bijvoorbeeld dat die mentaliteit is gewoon anders. Ik zie, we hebben hier een aantal keren hebben we de boksexamens van de DSI gehad. Een hoop jongens die daar in de instructie zitten, daar hebben we mee gewerkt.
Ja.
Toen ik bij het AT zat, ik haalde alle trucken uit om maar niet na 5 jaar weg te hoeven. En uiteindelijk zit je daar dan veel langer. Maar nu is het van, ik ga dit eens even een paar jaartjes doen en het staat leuk op de cv en dan ga ik weer verder. En het is gewoon een andere mentaliteit, denk ik.
Ja, precies.
En het wordt natuurlijk heel heerlijk, het wordt natuurlijk gewoon steeds gekker op straat.
Ja. Gevaarlijker daar ook.
Wat zou de politie gaan kunnen doen om dat tijd te keren? Als...
Ik denk heel eerlijk dat we dat stadium al een beetje voorbij zijn.
Ja.
Dat wordt een hele lange golfbeweging waarin je ze moet stellen van hey. En ik zeg niet dat het altijd goed is, maar ik werkte in een wijk waar we de eerste problemen kregen met de jongens. En dat liep zo de spuigaten uit dat mensen die in die wijk winkels hadden van vader op zoon, die moesten hun winkel sluiten. En wij hadden toen een districtchef en die kwam voor de nacht niet zo binnen. En dan zei hij nu, in de auto, we gaan 2 keer vorderen, zo niet, dan slaan we ze door de wijk heen. En dan was het met 2 nachten afgelopen.
Ja, ja, ja.
En nu,
dat
maar,
kan niet meer.
Nee, dat kan niet meer. En als ik een late dienst had, dan hadden we 15, 16 man in mijn ploeg. Dan was er nog een nevenploeg in dienst.
Oh ja.
Dus had je voor één bureautje, had je al zo'n 30 man.
Nu heb je 2 auto's.
En dat hadden al, dus wij hadden hier in Utrecht 5 bureaus.
Ja.
Dus als de stront aan de knikker was, dan had je maar zo 80 man op een locatie.
Ja.
En nu, ik moest laatst even fysiek aangifte doen voor mijn paspoort. Op een zaterdagavond. En dan zitten er 4 mensen.
Ja.
En die komen bij elkaar nog niet aan 10 dienstjaren.
Nee.
En die runnen dan het hele centrum. En dan denk ik, jezus mina.
Spannend. Ja.
Ja. Dus ik denk dat we heel lang veel te tolerant zijn geweest. Ik zag toevallig, zag ik in Florida de grote baas van de politie. En die draaide het gewoon om. Die zegt, als je een politieagent in zijn gezicht spuugt,
ja,
dan ga je eerst naar het ziekenhuis en dan naar de gevangenis. Ja. Gooi jij een brandbom, trek je een pistool, dan hoort je familie waar ze erover blijven, want dan schiet hij weer gewoon kapot. Ja, er komt een moment. Ja.
Dat je bij de mee moet verharden.
Ja, om het dat je, tijd te kunnen creëren. Heb je, is daar je personeel weer geschikt voor?
Ja.
Ja, ik zie de verschuiving aan de boa. Het wordt ook steeds meer de gemeentepolitie noemen.
Ja, maar heel eerlijk, als ik soms zie weet je, wat er binnenkomt. Het zijn allemaal hele jonge mensen. Mm-hmm. Ja, moet je, ga je die al gelijk blootstellen? Kijk, toen ik bij de politie kwam, had ik een eerste half jaar was gekoppeld aan een mentor. En alles moest ik vragen. En ik moest alle, als ik wat op papier had gezet, dan ging de rode streep erdoor. En nu komen ze binnen en ze worden in het diepe gegooid. En het is gewoon natuurlijk hartstikke verhard op straat. Als ik zie ook, ik heb laatst een training gegeven, een fysieke training, een weerbaarheidstraining aan het COA. Als je dan hoort wat er allemaal gebeurt, jongens. En ik ben heel bang dat het zometeen de kant op gaat van een Engeland en van een Frankrijk. Want daar pikt de mens pikt het niet meer, de bevolking. En die gaan de straat op en die gaan ageren. En dan zijn we het haasje, want dan krijg je ellende.
Ja, precies.
Maar je ziet nu zo met de sterkte. We hebben hier een heel groot winkelcentrum. Daar is een paar maanden geleden een grote rel. En dus ik zijn niet eens in staat om mee op te roepen. Dus ja.
Je zegt je weerbaarheid.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Hè? Hoe je gedraagt ook. Mentale weerbaarheid in de zin van hoe ga je met stress om als agent op straat.
Ja.
Of als boa.
Ja.
Jullie geven ook training in ademhalingsoefeningen en dat soort dingen. Ja. Hoe je dat... Kan je daarover vertellen?
Het is natuurlijk altijd een balansfactor. Zowel het een gaat niet zonder het ander. En ook daar moet je aan werken bij mensen. Zodat ze snappen wat wij doen. Wij leggen in onze opleidingen en trainingen over omgaan met stress bijvoorbeeld. Leggen we uit wat is nou stress precies. En het is helemaal niet erg dat je deze fysiologische aspecten voelt in je lijf. Dat is normaal. Dus daar hoef je je niet voor te schamen. Wat kun je daaraan doen? Hoe kun je... Wij hebben dan een bepaalde tool. Hè? Hoe kun je... Als het nou echt spannend wordt, toch nog de boel op de rit houden. En je hebt natuurlijk ook altijd te maken met de genetische blauwdruk van iemand. Het kan natuurlijk hartstikke goed zijn in het sociale werk. Maar het politiewerk vraagt er soms ook om dat je fysiek moet optreden.
Ja.
En ben je daartoe in staat? Ben je daar fit voor?
Ja, wat voor mens ben je? Hè?
Ja, kijk, en heb je de luxe, dan kun je in het begin bij de selectieprocedure, kun je daar hele selectieve eisen in stellen. En kun je heel wat selecteren. Maar als je geen mensen kunt krijgen, ja, dan zul je... Ja. Een beetje moeten rommelen in de marge, denk ik.
En de goede opleiding verzorgen.
Ja, absoluut.
Dat is het natuurlijk ook.
Absoluut.
Ja, en je vertelde, hè, die tools, die kan je ook hier leren. De tools om stress te reduceren.
Ja.
Want ieder mens heeft natuurlijk stress. En als diende misschien wat vaker, omdat je dan echt die dingen op gaat zoeken. Jullie geven daar training in?
Of? Ja, vanuit het IBT-programma heb ik in een clubje gezeten. Zeg maar een soort programmamakelaars. Waarin we programma's maakten voor de spelende problematiek. Dus er is op een gegeven moment blijkt dus uit het aantal geweldsrapportages, die krijg ik dan altijd, van hé, er is sorry, wel een hoop meldingen met, wordt een mes getrokken, er wordt gestoken. Oké, dus we gaan daar een programma voor ontwikkelen. Nou, dan gaan we met specialisten gingen we bij elkaar, vaak een psycholoog, gedragswetenschapper. En dan gingen we een programma maken, wat dan bleef binnen de proportionele en juridische maatstaven.
Ja.
Want dat is natuurlijk belangrijk.
Ja.
Nou, en dan moet je dat testen. Nou, dan was het dan makkelijk bij het bureau IBT. Want dat kun je langs dan allerlei executieve politiemensen laten lopen. En daarna zakken dan de geweldsrapportages. Dus dan weet je dat een programma werkt.
Ja.
En zo hebben we een aantal programma's. Die hebben we dan eigenlijk in de loop van die jaren. Hebben we vaak voor bedrijven, voor andere instanties. Hebben we daar maatwerk van gemaakt. Dus je wordt ook steeds... handiger in om het op maat te maken.
Ja.
Hebben we een programma omgaan met stress, presteren onder druk, agressieregulatie, wat te doen bij steekvoorwerpen, voor de uniformdiensten, wat te doen als je wordt belaagd alleen door meerdere tegenstanders. En zo hebben we een x-aantal programma's die we dus uitrollen.
Precies. En de kunst is natuurlijk in eerste instantie de druk wegnemen ook bij degene die aanvalt in de communicatie.
Maar als ik kijk naar ons programma agressieregulatie, daarin gaan we uit dat je drie agressievormen hebt. Kijk, en als jij gaat googlen en je gaat een weerbaarheidstraining boeken, dan kom je uiteindelijk neer hoe je iemand naar de grond brengt, hoe je iemand een klap voor zijn gezicht geeft. Dat is... Uiteindelijk komt het daarop neer. Maar welke werkgever zit daarop te wachten? Dat je dus iemand leert om gelijk voor zijn muil te slaan. Dat doe je ook niet. Nou, en dit programma is destijds ontwikkeld om voor het conflict te zitten. Leer nou de agressievorm herkennen. Bij alle drie de agressievormen is een strategische ombuigstrategie, verbaal en non-verbaal. En ook dat is weer gespeeld langs allerlei executieve politiemensen. En dan blijkt dat dus te werken.
Ja, mooi.
Dus ja, en zo hebben we al die programma's. Die zijn dus gewoon eigenlijk een beetje door de wol geverfd. En hier en daar aangepast. En ja, die werken gewoon.
Die werken ook samen, hè, met IV.
En in de tijd bij het AT heb je ook heel veel stressvolle, ellendige dingen meegemaakt.
Ja, kijk, in die tijd speelde het ook nog eens dat we altijd onder de sterkte zaten. Dus ja, weken van 90 uur per week, dat was helemaal geen uitzondering.
Dat is wel bizar veel.
Ja, ja, maar dat gebeurde. Ja.
En je staat altijd aan, denk ik.
Altijd aan, en het is natuurlijk altijd een ondergrens waarin je instapt, hè, met toestemming van de hoofdofficier van justitie, waarin het altijd spannend is.
Ja. Het is nooit wat de noodhulp gaat kijken, maar daarna wachten op de...
Dus daar wordt ook weer heel belangrijk omgaan met stress, presteren onder druk, teambuilding. Hè? Want als er nou ergens teambuilding nodig is, dan is het in zo'n club. Ja. Want je zit dag en nacht bij elkaar, je deelt hetzelfde. Daarom wordt in zo'n team altijd, zeker in mijn tijd, na iedere actie werd er geëvalueerd. Want de neuzen moeten wel weer goed staan, mocht de piepen gaan en je moet weer. Dus ja.
Ja, er wordt wel steeds minder het evalueren. Na een inzet, mooi.
Ik zat met geloof 10 man, 11 man max. En we mochten er geloof ik 18 hebben. En dan zijn essentiële dingen.
Ja.
En nu hebben ze natuurlijk, en dat is natuurlijk ook vanuit de politiek, hebben ze alle teams op moeten vullen. En dan moet je afvragen of daardoor de kwaliteit beter wordt. Kijk, de middelen zijn allemaal beter geworden. Hè. Dat is natuurlijk flink geïnvesteerd. En dat is alleen maar goed, want dat waarborgt weer de veiligheid. Ja. Alleen, ik zie ook wel jongens die bijvoorbeeld destijds niet door de selectie kwamen en jaren later wel lopen. En dat is prima, het zou ongetwijfeld goed afgedekt zijn. Maar het is natuurlijk wel heel moeilijk. En nu is het wat gezinsvriendelijker. Hè? Als je nu in de vroege dienst begint, dan word je met een klus in de late dienst afgelost.
Ja.
Dus ja, alleen destijds vond ik dat ook de charme van het werk.
Ja.
Dat je met z'n allen nachten doorstond en... Maar goed, dat was toen en zo werkte het. Dit is denk ik wel veel beter voor de gezondheid, voor de stressregulatie. Ja, absoluut.
En jullie hadden natuurlijk ook teamcollegiale ondersteuning destijds?
Ja, maar dat, weet je, vroeger werd daar niet zo heel veel mee gedaan. Ik weet nog goed dat ik wel eens bij een selectieprocedure heb gezeten bij een gesprek en dat iemand begon over pappendag. Oh, en dat er werd gezegd, pappendag, vriend, pak je spullen, ga alsjeblieft gauw weg, want hier hebben we geen pappendag. We doen niet aan pappendag.
En je hoort heel veel politieagenten, met name ook in de opleiding, die hun droom is natuurlijk AT.
Ja, maar goed, het is natuurlijk een, ik weet niet exact hoe het zit, maar het was natuurlijk een heel lang, zeker zwaar traject. En daar moet je maar zin in hebben.
Ja.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dan jarenlang heb ik met de selectie meegedraaid en dan heb je die intesten van 2 of 3 dagen zonder te slapen. Hmm. En die heb je ook zelf gedaan. En als ik dan als instructeur meeliep, dan dacht ik wel eens, ik moet er toch niet aan denken dat ik het nog een keer moest doen. Maar het is wel, het hoort er wel bij.
Wat zijn de dromen nog voor de komende jaren met Colosseum?
Mijn dromen zijn dat ik lekker het gevoel hou wat ik nu heb. Het zijn allemaal dingen die we doen die ik leuk vind. Dus ik heb niet het expliciete gevoel van je moet naar je werk of je gaat naar je werk. We zijn een omslag aan het maken naar het MMA om daar richting echt een UFC te gaan. Daarin hebben we een aantal talenten die we nu die kant op aan het brengen zijn. En dat gaat nog wel een paar jaartjes duren, want het is een lang proces. Ja, ik vind het heel fijn als het zo blijft lopen zoals het nu loopt. We vinden het heel leuk om ook met het mentale gedeelte aan de bak te gaan. Dus trainingen te verzorgen. Ja, dat blijft eigenlijk een beetje... Als dat lekker steady doorgaat, dan vinden we dat helemaal geweldig.
Wat was een moeilijk moment in jouw carrière en leven? Zoals de luisteraars denken, hoe ben je daarmee omgegaan?
Ik was eigenlijk denk ik wel een beetje verslaafd aan het werk bij het AT. En mijn gevoel was, hier ga ik nooit meer weg. En misschien dat ik dat ook wel uitgestraald heb, dat anderen dat ook dachten. En na heel veel jaartjes ging in één keer 's nachts de pieper. En toen dacht ik van, hey, ik zou liever blijven liggen, joh. Kon ik maar blijven liggen in bed. Toen dacht ik, dat had ik nog nooit gehad.
Nee.
En dat gebeurde die week nog 2-3 keer. En toen dacht ik, toen heb ik ook letterlijk 's ochtends in de spiegel gekeken. En toen heb ik gezegd van, dit is wel, ik practice what you preach. Hè. Ik zei altijd in die club van, dit is geen werk van 9 tot 5 en dan doe je de deur dicht. Nee, hier ben je, it's a way of life. Zo zag ik het. Dat betekent dat je altijd klaar bent voor het werk, altijd extra wil werken, altijd fit bent. En, En in één keer kreeg ik die signalen van dat ik geen zin had. Dat ik liever had blijven liggen. Ja. Nou, ik trainde al mijn eigen team. Ik was IBT-docent binnen ons eigen AT. Dat vond ik helemaal geweldig. Dus alles op het gebied van schieten, van sport, van zelfverdediging. En mijn oude teamchef van het AT was chef IBT geworden. En toen kwam ik eigenlijk met het gesprek. Toen ik zei van jongens, ik ga ermee stoppen. Nou, dan was iedereen ook wel verbaasd. Want dat werk was mijn lust in mijn leven. Ja. Nou, god, wat willen we dan? Ja, nou, toen hebben ze eerst nog een constructie gevonden. Dat ik naar het IBT ging, maar wel mijn inzetspullen en mijn inzetauto hield. En dat ik dan 1 week IBT-werk deed en de andere week keek ik mee en liep ik mee met het AT. Dus dan stond ik uiteindelijk die week stond je weer iedere nacht, was jij je nest. Ik denk wel dat het voor mij fijn was om dat af te bouwen op die manier. Maar op een gegeven moment kwam ik mijn oude AT-instructeur tegen, Jan Hondorp. En dat was ook wel een icoon in die wereld. En die zei toen tegen me, hey, word geen karikatuur van jezelf, vriend. Sluit het boek. En ga verder. En toen heb ik gezegd, oké, nee, daar gaan we mee stoppen. En toen heb ik wel ben ik in de gelegenheid gekomen door de expertise dat ik binnen het IBT de RID gaan trainen, de CIE, dus de inlichtingeneenheden, observatieteams. Dus ik kon daar wel mijn ei kwijt met de expertise. Ja, dus dat was wel een moeilijk moment, vond ik. En ik heb het ook, ik ben heel eerlijk, ik heb het ook wel heel slecht gehad toen ik weg was. En dan reed ik op de snelweg en dan kwamen de jongens voorbij.
Oh ja.
En dan konden de tranen, stonden de tranen in mijn ogen en dan ging ik bellen. Wat gaan jullie doen? Ja, zo snel. Ik dacht, wat verdomme. Ja. Maar goed, dat slijt. En nog heb ik, als ik ze voorbij zie komen, denk ik, wow, wat een tijd was dat.
Ja.
Dus dat dus was wel een moeilijk moment in mijn carrière. Ja.
En nu ondernemer, succesvol ondernemer.
Ja. Heel veel moeten leren.
Had je een leermeester die begeleidde van een heel ander tak van sport natuurlijk?
Het voordeel was dat ik ben het samen begonnen met mijn neef, met Daan. En Daan had samen met zijn vader een uitzendbureau voor mensen in de bouw.
Ja.
Dus Daan was al vanuit jongs af aan het ondernemen.
Ja.
Ja, uiteindelijk zijn we, dat is eigenlijk bijna mijn broertje, zijn we toen samen begonnen. Eerst nog naast het werk, dus ik ben uiteindelijk bij het IBT minder gaan werken. Ja, en uiteindelijk zei de accountant van, joh, je kan eigenlijk kan je meer verdienen dan bij je baas.
Ja.
En je kan dan ook je bedrijf ontwikkelen. Wat wil je? Nou, toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we dat dus besloten van, we gaan vol gas. En dan is het wel heel spannend als je geen ondernemer bent. Om dan in één keer weg te stappen van een organisatie. Ik moet je wel zeggen dat mijn toenmalige IBT-chef, dus dat is mijn oude AT-chef, die zei wel, die hielp mij daar ook bij. Hij zegt, zorg wel dat je in ieder geval over de 30 jaar zit met je pensioen.
Okay.
Dus ik heb in ieder geval wel 32 of 33 jaar pensioen. Dus dat is toch een makkelijk vooruitzicht.
Ja,
dan kan je niet meer terug. Dan moet je gas geven. Ja, goed. En mijn huidige vrouw die komt uit een ondernemersfamilie. Dus,
helpt ook.
Ja, die zit nu half ook in. Die runt hier eigenlijk de hele toko op het gebied van zakelijk en administratief. En wij kunnen lekker ons ding doen, Daan en ik. En dat loopt eigenlijk hartstikke goed.
Mooi. Laatste vraag. Wat mij betreft.
Ja, zeker.
Wat wil je de luisteraars meegeven? Je komt ook bij ons af en toe spreken voor de ledenscholing en andere zaken, training of zo. Maar de rest die luistert.
Heb je nog tips?
Ik heb tips, advies voor ons, voor de IVV.
Ja. Nou, ik denk dat je zowel vanuit het IVV als vanuit de executieve mensen, dat je altijd moet blijven ontwikkelen. En dat je niet bang moet zijn om te leren. Nee. Ik heb in een sportboek heb ik een stukje voorstukje mogen schrijven. En daar heb ik in geschreven, durf te leren. En vooral in deze huidige maatschappij, durf te ontwikkelen. Durf te ontwikkelen dat je weerbaar wordt, zowel fysiek als mentaal. Dan blijf je ook fris in je kop in een job als dit, want het is gewoon heel zwaar werk. En dat is wel mijn tip, blijf ontwikkelen. Durf jezelf te verbeteren. En durf ook dus de dingen te zien waar je niet goed in bent.
Ja, kwetsbaar te zijn.
En ontwikkel die.
Ja. Mooi. Danny, hartelijk bedankt. Ja.
Graag gedaan.
Mooi.
Nou, mooi.
En graag tot de volgende keer.
Ja, helemaal goed.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.